De stroom.
Ik ben in Antwerpen, sta in de hal bij Evi Hansen. Evi leeft eigenlijk al haar hele leven op het podium. Ze maakt al heel lang televisie in Vlaanderen en in Nederland. Doet radio, schrijft boeken, speelt in allerlei producties. En als je zo in de spotlights leeft, is het niet altijd even makkelijk om jezelf kwetsbaar op te stellen. En Evi doet dat wel op een hele mooie manier. Ze neemt haar kijkers, luisteraars, lezers, volgers ook echt mee in haar eigen strijd, in haar eigen oplossingen. Reikt ontzettend veel mooie dingen aan om grip op het leven te krijgen, zoals ze dat zelf ook kreeg. Ik heb daar veel bewondering voor.
Ik heb daar in de keuken 's nachts liggen huilen op de grond. Ik heb niemand. Echt belachelijk.
Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Ik had zo'n kater in. En vooral, ik kon het niet meer weglachen. En mijn vriend die zei, haha, je hebt een kater en bla bla bla. En ik zei echt van, oh, ik vind dit niet meer leuk, dit is niet oké. Ik voelde mij een loser.
We praten over routines.
Je zou als we voor het huis staan niet zeggen dat dit er allemaal achter zit.
Nee, ik weet het. Het is een pareltje. Het is een verborgen parel. De voorkant is het lelijkste huis van de straat. Want voor de rest staan er hier hele mooie huizen in de straat. Maar dit is eigenlijk een oud schoolgebouw. En dat is ook wel mooi. Mijn oma die woonde hier vroeger als kind tijdens de oorlog achter de hoek. En zij is in deze school kolen komen stelen. Ja, als kind toen dat dus de scholen dicht waren. En,
maar de kolen er nog lagen?
Ja, ja, waar de kolen nog lagen. En dus dat is eigenlijk wel een mooie anekdote. Dus ja, ik woon hier heel erg graag. Ik moet nu even de toiletrol van mijn hond gaan pakken.
Ja. Wacht, sorry. Ja, ze heeft de toiletrol te pakken.
Ook nieuw in mijn leven.
Een hond.
Ik had nooit gedacht dat een hond zo'n aanvulling zou zijn op mijn leven.
Want?
Ik heb vroeger een hond gehad toen ik 12 jaar was of zo, omdat ik die heel graag wou en mijn moeder dat niet kon weigeren. Maar uiteindelijk werd dat de hond van mijn ouders. En nu merk ik gewoon heel erg dat die hond een echt deel uitmaakt van het gezin en dat de hond mij ook vertraagt. Ik werk nu opnieuw in Hilversum bij Radio 2.
Ja.
Maar dan neem ik dus die hond mee, want ik wil haar niet alleen laten. Dus zitten wij hier 4 dagen in de week in een heel kleine B&B in Hilversum. Moet ik 4 keer per dag met haar gaan wandelen. Dus dat is eigenlijk een echte vriendin geworden.
Is het een hazewind?
Dat weten we niet. De mama weten we, was een jachthond en die werd gebruikt voor de fok. Maar toen kwam deze mooie dunne hond eruit en dat was duidelijk geen jachthond. Dus die bleek niet mooi genoeg te zijn. Dus hebben ze haar op straat gegooid. Maar ze is de snelste van de hondenweide. Dus het is zo'n hazewind.
Ze is echt een trotse moeder.
Ja, echt hè? Echt.
Maar je zegt, ze vertraagt je.
Ja, enorm. Ja, net zoals dat je kinderen krijgt, moet ik rekening houden met haar. En ik ben 2020 in november had ik mezelf voorgenomen om elke dag 10.000 stappen te zetten. En ik doe dat nog steeds. Maar dat eerste half jaar had ik mijn hond nog niet. Dus dan ging ik naar buiten en dan ging ik 2 uur flink doorstappen. Podcast in mijn oren en stappen, stappen, stappen. En toen kreeg ik die hond, want ik dacht, ik wandel veel, dus geef me maar een hond. Maar met een hond moet je op het tempo van de hond ook vaak wandelen. En dus duren die 10.000 stappen veel langer dan vroeger. Maar ik vind het ook wel boeiend om te merken hoe ik door de ogen van mijn hond naar de wereld kijk. Ik woon in de stad, maar zij rent heel graag, dus ik moet de natuur opzoeken. Zij snuffelt ook heel graag, dat jachtinstinct zit erin. Dus dan ga ik echt in Antwerpen alle kleine stukjes, zakdoekgroot, struikjes opzoeken waar dat zij kan snuffelen. En dan vind ik het wonderlijk dat ik denk dat ik toch konijntjes bijvoorbeeld zie. Dan denk ik midden in de stad, een zakdoek groot, staat er hier een parkje en toch lopen hier konijntjes rond en eekhoorns rond. En die beesten die doen alsof dat dit hun grote wereld is. En dan vind ik dat wel heel boeiend en ook meditatief om haar... Zij leidt mij dan eigenlijk door het bos. En vandaag bijvoorbeeld zijn we al gaan wandelen. En ik heb al heel erg hard gelachen om haar bijvoorbeeld vandaag.
Waarom?
vandaag wordt de vuilnis buiten gezet in Antwerpen. En, ja, en we wandelden van de hondenweide terug naar huis. En plots zag ik, zij zag het. En ze zag een karton met gerookte, een plak gerookte zalm. Dus ze nam dat in haar mond en ze zet zichzelf schrap. Omdat ik dat natuurlijk ging afpakken. Maar ik moest dan al lachen omdat zij wist wat ik ging doen. En ik wist wat zij wou doen. En we hebben een compromis gesloten dat ze toch even ervan heeft mogen bijten. En dan heb ik gezegd, los, pa, vies. En dan zijn we weer verder gewandeld. Maar ja, het zijn die dingen. Ik lijk wel verliefd, hè. Kijk, en nu bijt ze aan de mat wat ze nooit doet, behalve als ze geen aandacht krijgt en er mensen in huis zijn. Zaza, gedraag de wies. Hè? Niet doen, mag niet. Ik wou ook altijd ik wou heel graag een baby, maar ik vond mezelf ook te oud en ik had dan 4 kinderen. En het grappige was, ik voelde echt die drang, hè, naar baby's. Hè. Oh, ik hou echt van baby's, dus ik liep voor in de supermarkt voorbij de speentjes en voorbij de poedermelk en al die dingen. En ik dacht, oh, ik wil echt een baby. Maar toen kreeg ik die hond als puppy, 4 maanden, en ja, ik dacht, oh, ik moet gewoon zorgen. En ik heb echt die moedergevoelens heb ik echt op die hond kunnen projecteren. En dus ook s'avonds, hè, s'nachts, zo'n puppy die huilt dan. En dan ging ik zo naast haar op de bank om haar te troosten. En ik was er dan tijdens de lockdown heel vaak mee bezig. En dat voelde ook een beetje als een baby. Dus het is iets minder werk dan een baby.
En voordat wij kwamen, was je aan het wandelen met de hond?
Ja, ik heb al een hele ochtend van alles gedaan.
Nou, laten we gewoon eens aan het begin beginnen.
Ah ja, van vandaag?
Ja.
De kinderen zitten nu op school, maar er was geen brood in huis. Dus ik heb mijn wekker extra vroeg gezet, om 6:15, om nog naar de bakker te wandelen voor vers brood. Ik zou mijn fiets kunnen geven. Ik zou mijn fiets kunnen nemen, want dat gaat sneller. Maar dat doe ik dus te voet. Dat is niet zo heel ver. Dat is 10 minuten wandelen. En dat doe ik dat wel bewust. Ik heb de hond niet meegenomen. Ik had ook geen podcast op, omdat ik wou genieten van de stilte in de stad. Dan kwam ik terug, heb ik de jongens rustig wakker gemaakt, muziek op, kaarsjes aan. Ik probeer het altijd heel gezellig te maken voor iedereen.
Ja, jij appte mij in voorbereiding op ons gesprek dat je zei, je zorgt dat ze vroeg, extra vroeg opstaan, ja. Zodat je een hele reeks last minute kunt doen.
Ja, dus last minute poepen. Bij ons dat kakken. Ja,
maar bij jullie betekent het ook iets anders.
Ja.
Doen ze maar iets later.
Ja, dan. Maar ik denk dat iets is dat heel veel ouders herkennen. Dat kinderen, die hebben geen haast, wat prachtig is. Maar omdat te counteren op voorhand, en dat heb ik echt al heel snel ingezien, omdat ik heel snel een alleenstaande mama was. Ik ben gescheiden toen mijn kinderen 1 en 2 waren. Geldt dus ook voor de papa. Dus dat is best wel druk om dan in je eentje alles klaar te krijgen. En dan merkte ik, als ik nu ongeveer 1/2 uur extra calculeer ik in. Dus eigenlijk is iedereen klaar om 8:00, maar we hoeven maar naar school te vertrekken om 8:30. Dus in dat 1/2 uur kan heel de wereld nog ontploffen. Bij wijze van spreken, kan er nog van sneakers gewisseld worden? Kan de oudste nog tandpasta morsen op zijn trui? Kan er nog een vergeten schoolwerkje, alsnog bij elkaar gesprokkeld en geknutseld worden? Kan er nog eens uitgebreid naar het toilet gegaan worden, omdat ik mijn kinderen geen stress wil meegeven?
Mooi.
Ja, en het grappige is dan dat dat echt ook effect heeft op de kinderen, omdat zij zich niet opgejaagd voelen.
Ah man, ik loop daar ook zo tegenaan dat ik vanmorgen kwam Steven, een collega die hier nu ook bij is, naar mij toe, omdat we samen hierheen zouden rijden. En die kwam echt net aan het staartje van de, wat wij altijd de ochtendchaos noemen. Ja. Dat je inderdaad alles klaar. En het is mijn verantwoordelijkheid, aankleden, eten. Alleen, er is toch altijd, en ik merk dat ik dan toch vaker roep, jongens, we hebben geen tijd. We hebben geen tijd.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik precies aan wat jij nu zegt, dat ik ze dat eigenlijk niet mee wil geven. Dat er een volwassen leven is waar tijden een factor zijn en waar je moet. Maar juist wil ik zo graag dat ze dat gevoel niet hebben. Nee. Dus dit is een goede tip voor mij eigenlijk.
Ja, nog vroeger opstaan. En ook, maar dat is zo. Ja, zorgen dat alles al klaar staat. Dat zeg ik ook wel tegen de jongens hoor. Ik vraag s'avonds van, zet je boekentas al klaar en de kleren al klaar liggen. Als kind deed ik dat ook al. als zij echt heel klein waren, dan had ik dat echt op de zetel klaargelegd. Dus van kousen tot onderbroeken tot schoenen, dat lag allemaal klaar. Hun rugzakjes, hun broodtrommels had ik vaak al gesmeerd, ook in de diepvries. Want als dat dan ontdooit, dan is dat lekker vers de middag. En dat is ongelooflijk als je dat klaar hebt. Want dan sta je als ouder zoveel rustiger op.
Ja, kalmer, hè?
Ja. Ja. Dus dat is wel een tip.
Ja, maar een deel doen we wel, die kleren klaarleggen. Zomaar dat van de brood is een goeie. Ja,
maar ik ben eigenlijk al iets vergeten, want wat ik normaal doe is, ik mediteer 's ochtends.
Voordat je aan dit begint.
Voordat ik aan heel dit begin. Maar bijvoorbeeld deze ochtend had ik eigenlijk mijn wekker om 5:15 gezet. En dan ga ik op mijn rug liggen en dan doe ik even een bodyscan. Altijd. En dat kan echt nog als je half slaapt. Hè? Gewoon zelf even van, oké, van mijn hoofd naar mijn voeten, hoe voel ik mij? Doet er iets pijn? Fysiek? En toen voel ik alleen maar, ik ben nog heel moe. Dan weet ik dat ik dat dacht. En ik heb pijn in mijn grote teen, zodat. En dan draai ik me nog eens om en dan kan ik me even met mijn vriend knuffelen. En dan sta ik op en dan doe ik wat ik moet doen. Dus zelfs al had ik misschien nu niet de tijd om echt te mediteren, ik heb wel de tijd genomen om even naar mezelf te luisteren. En ook die bewuste keuze van naar de bakker te gaan te wandelen, terwijl de fiets veel sneller is. En dus geen podcast of zo op te zetten. Dat zijn wel van die kleine dingen die ik ondertussen, omdat ik al zo lang mediteer, dat ik dat wel in mijn dagelijkse leven integreer, zonder het echt altijd te beoefenen.
En wat ik mooi eraan vind, is dat je inderdaad kiest voor die zo'n moment waarvan een ander denkt, nog even een beetje sluimeren, een paar minuutjes. Maar die paar minuutjes zijn heel veel waard dus.
En ja,
bedoel, daar kan je veel meer in doen dan sluimeren.
Ja, zonder dat je daar effectief moet gaan werken of zo. Ik bedoel, liggen, je bent dan toch half wakker. En ofwel val je terug in het slapen en dan word je 9 minuten later heel erg misselijk wakker, want dan zit je weer in een droom en dan moet je weer. Terwijl als je denkt van, oké, ik ga gewoon rustig op mijn rug liggen en dan leg ik letterlijk mijn handen op mijn borst en op mijn buik, ademhaling. En ook al ben ik dan nog half aan het slapen, ik ben daar wel echt bewust mee bezig om al eens te checken, hoe voel ik mij? En eigenlijk begint de dag met een beetje zelfzorg, op een hele zachte manier.
Nu zitten we meteen al bij het boek dat je gemaakt hebt natuurlijk.
Dat is waar, ja.
Die 9 minuten meditatie. Wil je daar eens over vertellen?
Ja, heel graag. Ik mediteer al langer. Ik ben gestart met meditatie 8, 9 jaar geleden, toen ik op een heel moeilijk punt zat in mijn leven. En ben ik eigenlijk heel toevallig in contact gekomen met meditatie, omdat iemand zei, misschien moet je dat proberen. En ik dacht, why not? Echt zo, why not? Dus ik ben heel gedisciplineerd beginnen mediteren door de jaren heen. Ook zelf op onderzoek uitgegaan, wat ligt mij het beste? Want je hebt zoveel vormen van meditatie, mindfulness, rust zoeken in jezelf. En tijdens de lockdown hier in Vlaanderen, dus dat was eind 2020, hadden we met 3 vriendinnen besloten, enfin, we waren zelfs geen vriendinnen, maar kennissen, een collega-actrice, en een iemand die kende via Instagram, waar ik wel een goed contact mee had, een dokter. En we besloten om met ons 3 elke ochtend te mediteren op afstand. Dus gewoon vanuit in ons bed. Hetzelfde zoals je een loopmaatje hebt of een sportmaatje of waar je samenkomt om koekjes te bakken. Maar dat mocht dan allemaal niet, dus dan dachten we, dan hebben we een soort van regelmaat. En wat wij deden, was om 6:45 de wekker zetten. En dan deden we alle 3 dezelfde meditatie. En dan hadden we achteraf, door de dag, stuurden we WhatsAppjes in een groepje van, hoe vond jij het? Bij mij deed het dit, bij mij deed het dat. En dan s'avonds kozen we een andere meditatie en die deden we de volgende ochtend opnieuw. En die deden we 21 dagen. En na die 21 dagen zei er iemand in die WhatsApp-groep van, maar kunnen wij dat ook niet? Want wij luisterden altijd naar ofwel Engelse podcasts, ofwel Franse podcasts. Maar mijn Frans is helemaal niet zo goed, dus dan lag ik mij te concentreren van, begrijp ik het wel goed? Of Nederlandse podcasts, maar wij zijn Vlaams. En dat was er eigenlijk nog niet. En toen zijn we samengekomen eind december en ik had een groot whiteboard bij. Ik ben nogal van de daadkracht. Zij noemen mij ook godin daadkracht. Nu, die godin vind ik wel overdreven, maar het is wel zo dat als ik een idee heb en ik weet dat het kan uitgevoerd worden, dat ik dat ook doe, sinds ik niet meer drink.
Daarover straks meer.
En toen zijn wij, want we mochten nog niet samenkomen, in België was alles heel streng, dus dat was december 2020 voor de feestdagen. En hebben we een kampvuur gemaakt en toen zijn wij beginnen brainstormen. En toen kwamen wij op het idee om snoesmeditaties te maken. Omdat we meditaties wilden maken zo laagdrempel mogelijk. Dus als mensen nog in hun bed liggen, als ze slapen, dat ze gewoon blijven liggen. En in plaats van hun wekker op te zetten, die meditatie te starten. Van exact 9 minuten, want zo lang duurt dus het snoezen over 9 minuten. 9 minuten later.
Waarvan ik me altijd heb afgevraagd, waarom niet?
Waarom, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb het opgezocht, maar op Wikipedia staan er een paar verschillende conclusies. Dat het net geen 10 minuten is. Maar toen, om een kort verhaal eigenlijk nog korter te maken, die avond hadden wij besloten om snoesmeditaties te maken. 21, gingen we een challenge doen. Hebben we meteen alle thema's opgeschreven die we zouden doen, verdeeld onder ons drieën. Hebben we een bevriende muzikant, een filmcomponist aangesproken, die dat ook wou doen, gratis. En zijn we daarmee aan de slag gegaan. En ons enige doel was om dat cadeau te geven aan de wereld. En we zouden dat gewoon, ons eigen centjes erin stoppen. Een goede studio. En een Instagram-account lanceren met vrienden. Brik-a-brak, een YouTube-kanaal lanceren. En dan zouden wij daar die meditaties opzetten. En dat zou het dan zijn. En dat was meteen een ongelooflijk succes. En dat groeit. En nu is dat echt wel een begrip. En ondertussen hebben we slaapmeditaties gedaan. Hebben we sneaky meditaties gedaan. Ook wel leuk.
Sneaky?
Tussendoor. Omdat mensen vaak niet willen zeggen van ik ga even mediteren. En alles duurt nog 9 minuten. Dus vandaar nog 9 minuten. Omdat we dan zeggen, goedemorgen, blijf nog even liggen. Nog 9 minuten speciaal voor jou. En dat geeft ons ook trouwens, die 9 minuten geeft ons ook altijd een heel duidelijk stramien, een heel duidelijk doel, een routine, een ritueel dat je daar binnen moet blijven. En dus die sneaky meditaties, dat zijn er nu 7, daar komen er nog bij, die mensen kunnen doen als ze bijvoorbeeld op hun werk zitten. Ik heb een wandelmeditatie geschreven van 9 minuten en ik zeg, zet gewoon je koptelefoon op en begin te wandelen. Al is het door de gang, al is het op het parkeerterrein. Ik praat je erdoor, dus ik doe ook een soort van bodyscan, dat je even via je tenen en voelt hoe je gewrichten bewegen. In het midden zeg ik, we zijn nu ongeveer in de helft. Dus als je nu terugwandelt, dan kom je na 9 minuten gewoon terug aan achter je bureau. En je hebt een hele reset gedaan. En zo hebben we er ook op de toilet geschreven, maar ook als je staat te wachten in de wachtrij, je hoeft ook niet altijd je ogen toe te doen om even een reset te doen en even je aandacht bij jezelf te houden in plaats van bij al die prikkels die je binnenkrijgt. En toen kwam de vraag van een uitgeverij om daar ook een boek over te schrijven. En ik sta nog elke dag en wij alle drie versteld van iets te starten zonder enig plan, zonder daar geld aan te verdienen, want wij hebben er altijd geld zelf ingestoken, en dat het dan zo ontvangen wordt, en dat het dan, ja, ik kom al langer op tv, dus mensen spreken mij wel regelmatig aan, maar nu spreken mensen mij echt aan in het park, zo van, hey Evi, ik wil je even bedanken, want ik word elke ochtend met jou wakker. En dan besef ik ook van, natuurlijk, ik zit in jouw oor, hè. Dat is heel intiem, hè, als je zo wakker wordt.
Op dat moment ook.
Op dat moment, ja. En die slaapmeditaties. Dus dat is fantastisch, hè.
Ja, maar het is zo mooi, omdat het raakt natuurlijk volledig de tijd en de behoefte en de wens van mensen om aan zichzelf te werken, om meer zorg en aandacht en liefde aan zichzelf te geven in een tijd waar alles onzeker is en wispelturig en een beetje grimmig ook wel.
Dat voelden wij ook. Ja. Dat voelden wij ontzettend hard. En ik weet nog dat wij in de studio zaten de meditaties op te nemen, die wij dus ook echt 9 minuten aan een stuk opnemen. Dus het is niet eerst de stem en dan de muziek eronder. Dus de stem, de muziek speelt en wij lezen echt meestal in één keer die 9 minuten in. Dus we voelen dat ook zelf. En we zijn altijd met ons drie erbij en dan de componist met ons vier. Dus wij zitten mee in die meditatieve staat. En ik weet nog dat de componist toen zelf zei van de mensen gaan dit zo nodig hebben. We hebben die eerste challenge in maart 2021 gelanceerd als een soort van verwelkoming van de lente. En mensen zeggen ons dat van, we hadden dat echt nodig, ja, om positief wakker te worden.
Ja. En zo overzichtelijk.
En zo overzichtelijk, negen minuten. Dus.
Ja, en het grappige is, mensen vergeten soms dat hoe krankzinnig het fenomeen snoes is. Als je erover nadenkt dat het allereerste voornemen van de dag, namelijk op te staan en te beginnen, dat stel je uit. Ja, meteen aan het begin, dat haal je niet meer in.
Ik snap, want ik weet dat jij tegen snoezen bent. Hè? Ja. Nee, maar dus... heel veel mensen snoezen. En of dat dan nu goed is of niet, je doet dat. Je snoest. Allee, veel mensen snoezen. Dus we hebben letterlijk die 9 minuten die je toch kwijt bent, gebruikt voor iets positiefs. En soms zeggen mensen, ja, maar dan val ik terug in het slaap. Ik zeg, ja, maar hoe lang snoes jij normaal? Ja, 40 minuten. Ik zeg, ja, dan heb je 40 minuten gemediteerd. Ook prima. Je hebt iets gedaan met een verloren 9 minuten.
En even terug naar wat je zei, hè, dat je 8, 9 jaar geleden een lastige periode had en toen begon met mediteren. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, zeker. Ik ben toen gescheiden. En ik heb al een paar keer gezegd, de glans in mijn leven was weg. En het is niet, ik had geen houvast. Mijn mama had toen ook kanker, nu opnieuw, maar dat was toen de eerste keer. En ik had zo het gevoel dat mijn basis was weg en mijn toekomst was ook weg. En ik voelde alsof ik in het luchtledige hing of zo.
Terwijl je heel veel werkte en heel veel expeditie Robinson Nederland.
Oh, en ik had een fantastisch leven.
Nederland, België.
Ja, maar ik denk dat achteraf, nu dat ik daar echt over ben en ik kijk terug, nu pas besefte ik hoe wanhopig en ongelukkig ik was. Dat is heel gek dat je dat dus op het moment zelf niet zo helemaal gelukkig maar beseft of zo. En dat een moeilijke periode of neigen schuren tegen het depressieve, vind ik een heel gevaarlijk woord hoor. Dus ik zeg niet dat ik een depressie had, maar dat niet altijd is dat je dagen op de bank ligt. Dat zou misschien soms wel handiger zijn, want dan zouden mensen het merken. Dan zou je het merken aan jezelf. Terwijl ik ben altijd in overlevingsmodus geweest. En ik heb altijd blijven draaien en het beste voor de kinderen. En als ik de week van de kinderen, dan was ik een zeer toegewijde moeder. De week dat ik geen kinderen had, had ik 2 carrières in Nederland en in België. En dan ging ik feesten, dan ging ik netwerken, dan ging ik reizen. En dan ging het mij professioneel voor de wind. Maar dat hou je natuurlijk niet vol. En daardoor had ik misschien ook geen tijd of geen besef om aan zelfonderzoek te doen. En als je dat niet kan doen, dan... Ja, en scheiden is heel heftig. Heel heftig, ja. En met de combinatie ook van mijn mama dat dan ziek werd natuurlijk. Hè. Normaal ga je, als je mama ziek is, ga je naar je partner. En als het iets is met je partner, ga je naar je ouders. En dat viel nu eigenlijk allebei een beetje weg. En ik voelde dat ook. Ik was echt soms wanhopig. Prachtig huis, ik woon toen hier. Ik heb daar in de keuken 's nachts liggen huilen op de grond. Hey, ik heb niemand. Echt belachelijk.
Nou ja, zeg je nu, maar...
Dus... Zeg ik nu, maar ik voelde dat wel echt, omdat dan ook de kinderen er niet waren natuurlijk. Ja, dan ben je wel heel erg alleen. Ik weet nog dat ik soms thuis kwam en dat ik dan riep, Hallo. Omdat het is een fantastisch huis, maar als je hier helemaal alleen zit, met verdriet en met pijn, dan is dat hier heel eenzaam en heel groot, soms. Ja. En dus toen, toeval, maar ja, toeval bestaat niet als je het spirituele pad opgaat. Toen zei een kennis van mij, zelfs niet een goede vriend, zei, waarom probeer je niet eens te mediteren? En toen zei ik, oké. En toevallig zei hij, die man die geeft dat. En dan denk ik, dat was vroeger mijn kapper. Dus die kende ik. Ja, had ik ook nooit een meditatief persoon in gezien, maar goed. En dat was hier achter mijn hoek. Dus ik heb die gewoon een mailtje gestuurd van, hallo Peter, ik hoor dat jij meditatielessen geeft. Oké, kom maar langs. Heb ik 3 dagen vrijgehouden. En dan heeft hij mij zo privéles gegeven. En dat was toevallig TM.
Transcendental.
Ja, meditatie. Ja. nooit iets over opgezocht, gewoon gevolgd. En dat heel, disciplinair gedaan, 2-3 jaar een stuk, echt elke dag een half uur, 's morgens en 's avonds, dagboek bijgehouden, meer beginnen schrijven. En dan natuurlijk met ups en downs dat losgelaten, maar dan ook wel mijn eigen weg daarin gevonden. En ik ben er ook altijd meteen open over geweest. Want nu is dat oké om te zeggen dat je mediteert, maar dat was 10 jaar geleden nog absoluut niet.
Nee. Een vaag hoekje, zweverig
zeer,
hoekje.
Zeer vaag, zeer zweverig. En ik weet nog wel dat ik wel ontzettend schrok toen ik bij mezelf merkte dat het echt beter met me begon te gaan.
Want wat merkte je dan?
Minder oordelen. Dat is wel heel, heel interessant.
Over jezelf?
En over anderen dus. Dat doet meditatie. Dat hoor je ook, hè? Dat je empathischer wordt. Omdat je... Ja, waarom? Dat is weer een ander verhaal. Maar dus ik merkte dat ik zachter werd voor mezelf, maar ook toleranter. Ik vond mezelf leuker, aangenamer. En omdat ik niet zoveel eisend was voor mezelf, of omdat ik mezelf onder alle omstandigheden oké vond, begon ik ook veel meer begrip op te brengen voor andermans situaties. En dat vind ik heel gek. Dus bijvoorbeeld roddelen. Ik zeg niet dat ik nooit meer roddel, hè, maar ik merkte wel dat als het dan begon van wat heeft zij nu aan, dat in plaats van mee te gaan of dat ik echt dacht van wat doet dat er ook toe? Dat ik er zo wat gevoelig voor werd. Met ups en downs, Arie, want...
Ja. Gelukkig maar.
Af en toe is goed roddelen, kan geen kwaad, als de mensen het verdienen. Nee. Maar, dus dat zachter worden naar mezelf en naar anderen toe. Ja, en dan kom je weer bij die typische voorbeelden van dat je je niet meer druk maakt als iemand op jou vloekt of in de file klaksoneert, hè, toetert. Of dat je dan elke keer denkt van, oh, die mens heeft misschien wel een slechte dag of zo. Dat je alles door de ogen van een ander begint te bekijken en het niet allemaal zo op jezelf begint te betrekken.
En de relatie die je nu hebt, hè, die heel mooi is, ook om van de zijlijn te volgen trouwens. Ik geniet er met volle teugen
van
jullie.
Ja, heel lief. Je
zo samen ook in die hele quarantaine-situatie, hoe jullie daarmee omgingen en met de kinderen erbij en allemaal. Het was allemaal zo mooi. Maar denk je ook niet vaak dat het zo werkt, dat op het moment dat je zo aan de slag gaat met je eigen leven en veel meer ook lief bent voor jezelf, dat je pas dan echt weer klaar bent voor connectie?
Ja, en dat je dan pas de juiste persoon tegenkomt. Ja, want dat is wel heel bijzonder. Dan heb ik nog tijdens dat mediteren 8 jaar gesukkeld en gefeest. En dan was ik nog vrij wanhopig. Maar dan was die meditatie wel een reddingsboei voor mij. Dat ik niet kopje onder ging. Dat ik dus zo op kon leunen. En dat is misschien niet wat dat meditatie hoort te zijn, maar dat hielp wel om niet helemaal te verdrinken in. Dus dat goed dat dat er is geweest, maar dan ging het nog een stapje verder. Dan heb ik eigenlijk een paar dingen meegemaakt die ik niet had verwacht. Bijvoorbeeld mijn deelname aan Wie is de Mol. Dat was eigenlijk achteraf een heel groot kantelpunt in mijn zelfontwikkeling. Ik was namelijk al van mijn 20 jaar, want in België is dat uitgevonden door Belgen, dat programma.
Ja, dat weet Vlamingen. Ik, hè? Belgische producent.
Ik was zo'n fan daarvan. Ik droomde daar destijds over. En ze hadden mij al een paar jaar gevraagd van, wil je meedoen? Maar dat kwam niet uit met mijn agenda. En dus toen ze mij dat vroegen, ik begon te huilen van, ik mag meedoen met Wie is de Mol? Maar voor de rest had ik totaal geen voorbereiding gedaan, want ik was natuurlijk weer bezig met allemaal projecten en dus ik dacht, oh, ik ga meedoen met Wie is de Mol en ik vond dat zo fantastisch. En toen, Arie, kwam ik aan in Colombia en na de eerste avond belde ik naar mijn contactpersoon, dat was een vriend, en ik zei, dit is niks voor mij, ik kan dit niet aan. Ik kon die dubbele persoonlijkheid niet aan.
Het spel,
maar ik had dat totaal niet verwacht, want ik keek daar zo ontzettend naar uit. En ik was ook de enige die heel de tijd zei van, kunnen we nu even niet babbelen over wie de mol is? Want ik dacht, als we gewoon elkaar leren kennen, dan wordt dat wel duidelijk wie het wordt. Naïef. Ik kwam ook dan beneden aan de ontbijttafel en toen zag ik iedereen met zijn schriftjes zitten opschrijven. En toen dacht ik, moet ik dit oh, moet ik echt gaan onthouden of jij nu kaas eet of ham eet? En ook het feit dat, dat ik dan niet meer gewoon met mensen in gesprek kon gaan, omdat ik voelde van, ofwel vertrouw jij mij niet, ofwel mag ik jou niet vertrouwen. En ik ben zo niet. Ik ben gewoon wie ik ben en ik ga er ook altijd van uit dat de andere dat ook is. En plots kwam dat spel in mijn gezicht terecht en ik voelde mij zo slecht. En ik weet nog, ik reisde toen ook heel vaak voor drie op reis.
BNN-varen, ja.
Ja, en na dag vier stond ik echt zo... Dat was weer zo een proef en ik dacht echt, wat sta ik hier te doen? Want ik hoef het niet te doen om verre reizen te maken. Dat doe ik al. En ik heb het thuis met mijn kinderen. Toen kende ik mijn vriend nog niet, maar ik heb het zo goed. Maar het feit dat ik iets deed waarvan ik dacht dat het iets voor mij was en waarvan ik wat een meisjesdroom was en dat zo tegensloeg en dat vloog ik er als tweede uit. Allee, als eerste uit, maar gelukkig de tweede aflevering heb ik toch nog iets meegemaakt. Maar dat was... Ik was helemaal in de war ook. Ik was langs de ene kant opgelucht, langs de andere kant vond ik het jammer, maar langs de andere kant wist ik dat ik het niet aankon. Ik heb daar nog nachten over gedroomd. Eigenlijk zat er meteen een trauma in. Misschien goed dat ik er snel ben uitgegaan. Maar dus, dat was echt een breekpunt voor mij. En daarna ben ik heel erg ziek geworden. Ook in die eenzaamheid, echt drie weken later. En toen sloot ik mezelf weer op. En toen, Arie, heel raar, ben ik naar een... dacht ik moet voor mezelf zorgen. Zover was ik dan al. En de kinderen waren niet bij mij. En toen heb ik ook heel intuïtief een massage geboekt van 2 uur. En er stond iets bij met kristallen. En ik dacht dat dat een hot stone massage was. Weer niet gecheckt, ik check nooit iets. Ik lees nooit gebruiksaanwijzingen, ik doe gewoon. Dus ik naar die vrouw hier in Antwerpen. En die was net afgestudeerd, dus die had zo een eigen kamertje ingericht als meditatiepraktijk. En je hoort de belletjes bloem, 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 bloem. En wierook dat er brandde. En zij kwam naast mij zitten en ze zei, oké, voor we eraan beginnen, vertel. Dus ik dacht, oh, maar ik voel me slecht en ik heb koorts en ik had een maagsfeer en ik had van alles. En ik dacht, oké. Dus ik begin gewoon te vertellen. En dan moest ik ruiken aan allemaal parfum, allemaal geurtjes. En dan, zij sorteerde dan kristallen en ik dacht alleen, oh, begin mij nu te masseren, kom aan, begin mij nu te masseren. En toen zei ze, en hoe is de relatie met uw vader? En toen zei ik, oh, ja, dat is wel oké, alleen is niet echt oké, maar bla bla bla. En ik begon zo een beetje uit te leggen. En toen zei ze, aha, dus eigenlijk heb je het gevoel dat jij nooit aanvaard bent geweest door uw vader. En ik dacht, wat zegt ze nu allemaal? Ik ben op die bank gaan liggen. Zij is beginnen dingen te doen met die kristallen, ik weet het niet. Ofwel was ik aan het eilen van de koorts, ofwel... Is er iets gebeurd? In elk geval, ik zag toen alle liefdes van mijn leven voor mij staan. Klinkt heel zweverig, maar het is wel hoe dat is gegaan. Maar dat was dus van 20 jaar geleden. Allemaal mannen die ik graag had gezien, waarvan ik hield. Maar die stonden ineens allemaal op één lijn. Dus het leek voor mij alsof er geen jaren tussen zaten. En toen dacht ik echt, wat is het patroon? Wat mis ik hier? Wat loopt er fout? En toen dacht ik... Juist, ik kies altijd voor mannen die eigenlijk geen rekening houden met mij. Niet slecht bedoeld altijd, want er waren mannen bij die heel verliefd waren op mij, maar die waar ik niet verliefd op was, maar die niet echt luisterden naar mij. Enfin, dat dacht ik. Wat is er gebeurd na die massage? En nu is het mooie. Ik ben naar mijn vader gegaan en ik heb gezegd, papa, ik zit met een paar vragen. Namelijk, ik heb het gevoel dat... door onze relatie, dat ik ook iets mis in mijn relatie met andere mensen. En toen zei hij, ja Evi, die vraag heb ik mezelf ook gesteld toen ik jouw leeftijd was en scheidde van jouw moeder. Dus ik zal jou de familiegeschiedenis vertellen van mijn overgrootvader, mijn grootvader en mijn vader. En bleek dat allemaal, ze eigenlijk heel mooie mannen zijn... die in de steek zijn gelaten of zich in de steek gelaten voelden, heel jong naar een kostschool zijn gestuurd, die in elk geval nooit de juiste liefde hebben gekend. Daarom geen onaardige mannen, hè? Helemaal niet, hè? Maar die dat dus, die dat thuiskomen of dat die complete aanvaarding van hun vader nooit hebben gehad en dat ging generaties op generaties door. En tijdens dat gesprek heb ik toen tegen mijn vader gezegd, en dat moment in mijn leven en dat moment in mijn leven en dat moment in mijn leven, vader. En was ik zo gekwetst. En hij zei ook van, ja, ik begrijp het, maar emotioneel ben ik niet capabel om dat... Ja, was ik niet capabel om jou dat op dat moment te geven? En, maar we hebben erover kunnen babbelen. En er viel niks te vergeven of zo, want mijn vader is wie hij was en ik ben wie ik ben. Maar omdat we dat hebben besproken, zag ik heel mooi een lijn lopen. En besefte ik wel van, ah ja, ik hoef helemaal geen toestemming van mijn vader. Ik moet niet aanvaard worden door mijn vader, want hij heeft het... Hij aanvaardt mij wel en hij erkent mij wel, maar hij kan dat niet tonen, omdat zijn vader dat niet, nooit heeft getoond, omdat zijn grootvader dat nooit heeft getoond, enzovoort, enzovoort. En er zijn wel tranen gevloeid. En een week later ben ik mijn verloofde tegengekomen.
Oh, prachtig.
Ja, en een totaal andere soort man waar ik daarvoor altijd op viel, of die ik uitkoos. En ik geloof echt... Dat is nu het hele verhaal, dat het feit dat ik echt heb gegraven en naar mijn vader ben gegaan en op zoek ben gegaan, en allee, de missing link heb gevonden, wat er misschien scheelde in de relaties die ik aanging en waarom ik altijd op zoek ging naar bevestiging überhaupt. Ik bedoel, als je kijkt naar mijn carrière, en misschien die van jou ook, en in de media, is dat toch ergens een soort van bevestiging zoeken. Dat is heel gevaarlijk.
Altijd sprake van een publiek,
ja.
En van waardering of
ja.
Kritiek.
Ja. Ja. En dus wat ik eigenlijk heb ingezien, een lang verhaal kort maken, is dat ik snapte dat de mannen waarop ik viel niet altijd de juiste mannen voor mij waren. Maar dat zie je niet, omdat je een beeld... Ik had altijd een beeld in mijn hoofd. En je vult het dan in en je wilt daar niet van afwijken. En dat is best wel moeilijk om dan plots verliefd te worden op een man die eigenlijk zowel uiterlijk als innerlijk compleet anders is, maar waarvan je wel meteen voelt van, ah, zo hoort de liefde dus te zijn. Dat is heel makkelijk. We komen gewoon thuis, bij elkaar thuiskomen. En dat is het lange verhaal van mijn liefde.
Ja. Maar zo mooi denk ik ook om te voelen dat er bij ons allemaal natuurlijk in het leven dingen zijn die iets blokkeren. Iets groots of iets kleins. En dat je daar ook dus iets aan kunt doen. Dat het weer gaat stromen. En
maar dat is moeilijk, hè, Arie?
Ja, ja.
Want mensen moeten dan naar zichzelf beginnen kijken.
Ja.
En dan moet je gaan graven in iets.
Ja.
En je moet je eigen beeld bijstellen. Van heel veel.
En ik denk dat, nou ja, wat je zelf nu ook vertelt, dat er... een andere reden moet zijn dat je dan, nou ja, wat je vertelt, liggend op de keukenvloer houdend en ben alleen. Weet je, dat zo'n gevoel van alleen zijn.
Ja, zo alleen en dan wel heel veel succes hebben en zo.
Ja.
En kinderen en familie en alles in orde. En...
Ja, maar dan ga je zoeken.
Ja. Ja.
Weet je, en voor de meeste van ons is het natuurlijk zo, dat leven kabbelt zo een beetje voort. En het is ook weer niet een enorm probleem, dus laat maar gaan. Terwijl er is zoveel te winnen als je wel gaat zoeken en wel gaat kijken van, waar zit het?
Ja, maar met dat voortkabbelen, dat is natuurlijk, dat ligt niet in mijn karakter, voortkabbelen.
Nee, ja.
Dus ik zie wel heel veel mensen rondom mij die echt wel met iets zitten, maar die dat het dan, ja, het is geen echt probleem, dus ze laten het maar.
Ja, ja.
Terwijl ik had ook niet echt een probleem, hè? Allee, ik bedoel voor de buitenwereld.
Ja, ja.
Ik had nog. Zo blijven kunnen toffe relaties aangaan die elke keer stopten. Alleen, het eiste zoveel van mij, zowel fysiek als mentaal.
Ja. Ja. En deze aflevering van Over Routines wordt mogelijk gemaakt door Squarespace. Een veelzijdig platform dat je helpt bij het bouwen en beheren van je eigen website. Met Squarespace kun je een platform bouwen om je producten of diensten te verkopen of je creatieve werk te delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Je kan je website helemaal zelf vormgeven met het eenvoudige ontwerpsysteem. Na publicatie is je pagina goed vindbaar door de ingebouwde SEO-tool. En mocht je hulp nodig hebben, dan biedt Squarespace webinars aan om te leren hoe je effectief je eigen websites opzet en vertrouwd raakt met alle functies. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines en dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Je zal misschien zelfs ooit, tenminste dat heb ik zelf ook wel gehad, gedacht hebben dat het ook in zo'n leven met zoveel mogelijkheden die je creëert of krijgt, de shufflestand helemaal niet iets geks is. Dus dat je ook relaties op shuffle kunt zetten en dat misschien ook wel werkt.
Hoe bedoel je dat dan zo verschillende zijn? Zo?
Allee, ja, maar dat je begint iets en als dat dan niet helemaal is wat je dan zocht, dan ga je maar door naar het volgende.
Ja.
En zo kan je heel lang doorgaan. En als er dan genoeg gebeurt op werkgebied en uitdaging en ontwikkeling, successen, en dan kan dat heel lang goed gaan eigenlijk.
Zolang dat die relatie niet... niet belangrijk wordt bijna voor je.
Ja.
Dan is dat iets dat je erbij neemt.
Ja, ja.
Ja. Ja, maar ik ben wel altijd een heel gevoelsmens geweest. Dus ik heb dat altijd wel gezocht. Ik wou ook altijd een vriend hebben. Vanaf mijn 15, 16 wou ik altijd een vast lief van 2 jaar. Dat vond ik fantastisch. Gek, hè? Ik weet niet waarom. Ja, waarschijnlijk omdat mijn ouders zijn gescheiden. Maar mijn moeder had, mijn stiefvader en mijn mama zijn al meer dan 30 jaar samen. Maar ik weet niet. Dus... Ja, het is heel gek als je er dan aan terugdenkt. Ja.
Hey, en je zei helemaal aan het begin al, sinds ik niet meer drink.
Ja.
En daar komt nu ook een boek van aan.
Klopt, ja.
Waarom drink je niet meer?
Oké, omdat ik eigenlijk al jarenlang stiekem worstel met mijn drankpatroon. Maar stiekem is nu een groot woord. Omdat... ik niet zo stiekem dronk dat ik flessen achter de lege flessen achter de droogkast verstopte of zo. En helemaal niet. Ik dronk... Mensen vragen me altijd, maar hoeveel dronk je dan? Dat is dan de spiegel die ik plots ben voor andere mensen. En dan zeg ik, niet elke dag, maar wel bijna dagelijks. Soms 2 glazen wijn, soms 1 fles wijn, soms 1 week niet. Dus de vraag is dan nog altijd van, waarom ben je gestopt?
Die anekdote van het begin van het boek is...
Ja, dat is wel keihard.
Ja, die komt hard aan.
Is dat het voorwoord?
Ja.
Daar ik vertelde dat ik de laatste keer dronken was met mijn vriend.
Ja, maar weet je... Nou ja, vertel hem eerst eens als je zou willen.
Dat was... wij waren toen gaan eten bij vrienden die heel lekker hadden gekookt. En we waren met de fiets en ik had daar zoveel gedronken. Het was een hele toffe avond trouwens. Het was een hele leuke avond, zo typisch. Met vrienden discussiëren over politiek en bla bla bla. Maar we waren met de fiets en ik had zoveel gedronken dat ik niet meer kon fietsen. Want het is heel moeilijk. Mensen zeggen, tuurlijk, drinken en autorijden gaan niet samen. Maar fietsen en drinken gaan ook niet samen. Dus gelukkig was dat niet zo ver, was in de stad. En mijn vriend en ik hadden allebei de slappe lach. Mijn vriend was mij aan het uitlachen, omdat ik echt op een gegeven moment... tegen een gevelleun met mijn fietswiel, mijn voorste wiel naar mij toegedraaid en ik had de kracht of de coördinatie niet meer om die fiets vooruit te krijgen en mijzelf te bevrijden daaruit. En uiteindelijk lukte dat wel en schuifelde ik naar voren en hij maar lachen, ik plaste in mijn broek. Oh, en we kwamen thuis en ik weet het allemaal niet meer. In elk geval, het was een leuke avond, zei mijn vriend... En ik werd de volgende dag wakker en ik had zo'n kater. En vooral, ik kon het niet meer weglachen. En mijn vriend die zei, haha, je hebt een kater en bla bla bla. En ik zei echt van, oh, ik vind dit niet meer leuk, dit is niet oké. Ik voelde mij een loser. En waarom kon ik niet stoppen na een 2e, 3e glas? Maar er was ook niks dramatisch gebeurd. Het was eigenlijk een hele leuke... uit de hand gelopen, zelfs nog niet, avond met mijn lief en met de beste vrienden. Dus er was helemaal eigenlijk niks ergs gebeurd, maar ik kon daar niet meer aan. Ik had een schuldgevoel, ik voelde mij slecht. En al het leuke van die avond daarvoor, wat het was, werd teniet gedaan door dat vreselijke katergevoel dat ik had. En toen dacht ik, ik moet stoppen. Ik moet stoppen, ik wil dit niet meer. Ik kreeg ook steeds vaker angsten, 's nachts, als ik had gedronken. En dat was ook vaak nog maar 2 glazen wijn, dat ik dacht, hoe kan dat? Ik werd wakker trillend in mijn bed en dan had ik angsten. Het was gewoon niet meer goed voor mij. Bedoel je die anekdote
eigenlijk? Ja,
vond je die zo goed?
Nou, weet je waarom ik zo goed vond? Ook, er zit nog een detail in. Wat ik wel herken als je een avond veel gedronken hebt of andere dingen gedaan. Maar is dat je het gesprek overheerste. Dus dat het over politiek ging, maar dat uiteindelijk vooral jij aan het woord was. En dat je niet meer luisterde. En dat ik Ik heb dat zelf gedaan. Ik heb broers die dat... Op een gegeven moment herkende ik dat patroon. Het begaafend begint heel leuk en gezellig. En we drinken wat samen. En op een gegeven moment is het één richting. En dus dat vond ik een heel sterk voorbeeld. Maar ook omdat ik denk dat... dit boek volgens mij ook heel erg veel gaat over... misschien niet zozeer een verslaving... maar waar heel veel mensen zitten... in dat het alcohol er altijd is. We vieren ermee, we rouwen ermee. Het is er altijd en... Je ontneemt jezelf heel veel. Want ik hou ook van heel erg van een glas wijn. Maar ik heb ook momenten wel gehad natuurlijk, dat je denkt... oh ja, maar het zit ook veel in de weg.
Ja.
En in je boek komt zo mooi naar voren wat je ervoor terugkrijgt als het er niet is.
Ja, maar dat duurt wel even. En dat vond ik zeer confronterend. Ik weet dat ik stopte met drinken. En ik heb nooit problemen gehad met het niet drinken, hè. Uiteindelijk... Mijn vriend is blijven drinken, is hij altijd drank in huis geweest. Dus het was niet dat ik zo...
Ja, er staat daar zelfs een hele mooie bar vol.
Ja,
vol
ja maar
liquor.
Er staat nu ook... Nona is alcoholvrije gin, Belgisch. Maar dus ik heb... Bij mij was het gewoon een kwestie van... Ik drink niet. Dus ik zet het glas niet aan mijn mond. Dat is... Ik kwam niet van rock bottom, zoals zoveel mensen.
Ja. Dan is het geen verslaving.
Ja... Misschien geen verslaving, maar mensen en mijn vrienden die... Ah ja, ook zoiets. Toen ik zei, ik stop met drinken, niemand uit mijn omgeving zei, dat is een goed plan. Niemand. Niemand. Mijn vriend die lachte, die zei, dan maak ik het uit. Niemand. Mijn familie niet. Niemand zei, oké, even ja, dat is misschien het beste. Dus dat toont maar aan van...
Hoe diep het zit en hoe gewoon het is.
Hoe gewoon het is en... Misschien had ik geen verslaving en mijn vrienden die beweren, en nog steeds trouwens, dat ik geen alcoholprobleem had, maar er was wel degelijk een probleem. Maar alleen niet het probleem zoals het ons door de maatschappij wordt voorgeschoteld. En misschien een probleem waar veel mensen mee zitten, zoals ook stress een probleem is. Niet in de juiste job zitten een probleem is. Dat is ook een probleem, terwijl dat mensen dat niet erkennen als een probleem. Het hoort erbij. Maar ik ben dat boek... Ik ben dus echt meteen een dagboek beginnen bij te houden. En ik weet nog, Arie, dat in het begin, als ik dan zo op zoek ging naar lotgenoten, en dan kwam ik op online fora, en dan vond ik dat vreselijk, want het was altijd... Oh, het leven zonder alcohol is zoveel leuker en je leeft in 5D. En, of ik weet niet wat ik allemaal heb gehoord. En het is fantastisch, want je krijgt er zoveel voor terug. En ik dacht alleen, jullie liegen. Het is saai, het is stom. Ik miste enorm veel. En ik vond het ook heel moeilijk. En dat is eigenlijk na een jaar, anderhalf jaar, en daar ben ik nu wel door, ik vond het heel moeilijk dat er zoveel van mijn identiteit in die Evi lag met het glas. Ik was Evi die graag dronk, die wel rock'n'roll was en die toch wel hield van een feestje en die ook echt een leuk dronken was. Je kende mij, ja, ik was oké. Dus dat vond ik heel moeilijk. En ik weet nog, in het begin, toen ik dan mensen leerde kennen, ik deed toen mee in musical Mamma Mia, allemaal jonge mensen van 20, die mij natuurlijk kenden al heel hun leven van op televisie. En dat ik dan s'avonds, dat ze dan uitgingen in de kroeg en dat ik dan naar huis ging en dat ik bijna zei van, maar normaal gezien ben ik echt leuk. Ik ben niet zo saai. Normaal gezien, ik wou echt zo al verhalen beginnen te vertellen, mijn dronkenmansverhalen beginnen te vertellen, omdat ik zo bang was dat de mensen zouden denken dat ik ben wie ik ben, namelijk een vrouw die niet drinkt. Maar dat vond ik een vreselijke gedachte. En dat stukje identiteit dat daarin ligt, dat herken ik bij heel veel mensen en heel veel vrienden. En dan de bijhorende kwaaltjes ook, die dat bij mij allemaal zijn verdwenen als sneeuw voor de zon sinds ik niet meer drink.
Ja, dat is wat je zei toen ik erover begon, net voordat we gingen opnemen. Dat je zei, ik had nooit gedacht dat ik er zoveel voor terug zou krijgen. Nee. Wat bedoel je dan?
Ik kan heel concreet zijn. Er zijn een paar. Laten we beginnen met mijn eetpatroon. Sinds ik niet meer drink, heb ik eigenlijk een gezonde relatie met eten. Ik heb anorexia van heel dichtbij gekend. Ik heb het zelf niet gehad, maar het scheelde niet veel. Maar in mijn klas, in de middelbare school, mijn beste vriendinnen, heel heftig. In de media is ook iedereen slank. Dus ik heb heel vaak en heel lang geen suiker gegeten, mezelf nooit een dessert, een toetje gegund. Geen brood, geen pasta, geen rijst, geen af en toe eens frietjes. Dat mocht dan als uitspatting. En ik ging elke dag op de weegschaal staan en ik vond mezelf altijd lelijk. En ik ging sporten om te vermageren. En ondertussen bleef ik maar rustig wijn zuipen. Toen ik stopte met drinken... Ik ben niet afgevallen. Ik weeg op tot op de gram hetzelfde. Maar het gekke is... ik mag nu alles eten. En ik kan alles eten. En ik eet heel intuïtief. En ik heb nu voor het eerst in mijn leven... dat ik doorheb van... dat ik energie haal uit mijn eten. Dus als ik... ik eet wel... Ik eet gezonder, maar gevarieerder. Dus ik kan gewoon mee eten met de kinderen. En ik eet wat aardappelen en ik eet wat rijst. En ik eet als ik honger heb een boterham. Of ik eet wat kwark. Of ik eet enkel fruit. Als ik zin heb in een toetje, dan eet ik dat. Dat moet niet elke dag, maar dat kan. En ik voel nu dat mijn lichaam het voedsel gebruikt om te bewegen. Maar... Arie, kan je je voorstellen wat een rust dat mij geeft, dat ik eindelijk na 30 jaar niet meer hoef bezig te zijn met het tellen van calorieën. Dat ik niet meer bezig moet zijn met mezelf schuldig te voelen als ik ocharme een donkere bruine boterham eet. Dat ik mij niet slecht moet voelen omdat ik eens gewoon gebakken rijst eet. Dat is zo een last van mijn schouders gevallen. Dat is al heel, heel, heel belangrijk, omdat ik zie dat heel veel diëten... Er zijn zoveel mensen die op diëten gaan, die dat... Ik heb dat ook allemaal gedaan. Crash-diëten, man. Ik heb me volgekapt met alleen maar proteïne. En dat hielp dan wel, maar dan kom je daarna toch terug bij. Maar mijn drank moest wel altijd blijven, dat is het grappige. Het eerste was, en hoeveel per week mag ik drinken? Dat. Dus die rust dat ik daarvan krijg, dat ik nu gewoon... daar niet op moet letten, waardoor je dus ook vanzelf gezonder begint te eten. Dat is heel gek. Waardoor je dus ook vanzelf begint te bewegen. Vroeger moest ik met mijn kater naar de sportschool slepen, met een kater baantjes zwemmen, met een kater pilates. Nu ben ik altijd fris, dus nu denk ik van mezelf, van, gaan we wandelen, gaan we fietsen? Oh, ik loop wel even. Ik sta hier wat te dansen in de living. Ah ja, yoga, leuk, als ik zin heb. Het hoeft allemaal niet meer, waardoor je... Maar ik beweeg gewoon meer.
Er is veel meer beweging. Er is dus veel meer beweging. Wordt het minder belangrijk om het te plannen.
Tuurlijk. Ja. En je krijgt het vanzelf omdat je het leuk vindt. Je gaat niet sporten omdat je je lichaam per se in shape wilt krijgen. Je gaat... sporten of bewegen omdat je daar zin in hebt, omdat het je hoofd vrijmaakt en omdat je daar vrolijk van wordt.
Mooi.
En dat lichaam, dat gekke is, tuurlijk is mijn taille slanker geworden, tuurlijk zijn mijn benen gespierder geworden.
Maar als gevolg in plaats van als doel.
Ja. Dat is één belangrijk ding. Het tweede is, ik had de hele gevaarlijke HPV-virus.
Wat is dat?
Ze noemen dat geen SOA, omdat 80% van de mensen het af en toe wel eens heeft. Dat is een auto-immuunziekte die je wel krijgt door seks. Maar meisjes worden daar nu ook voor ingeënt, omdat je daar baarmoederhalskanker van kan krijgen. Dat zijn de HPV. Als ze zeggen onrustige cellen, als je dat leest, dat is dan dat.
HPV.
Ja, HPV, dus HP-virus. En ik liep daar al een tijdje mee rond, maar nooit erg genoeg. Maar toevallig, jammer genoeg, had ik wel de meest dodelijke kankercellen die zouden kunnen ontwikkelen. Je hebt daar verschillende gradaties in. Normaal gezien, binnen de 2 jaar breekt je lichaam dat vanzelf af en gebeurt er niks, omdat je immuniteit sterk genoeg is. Bij mij gebeurde dat maar niet. Dat was al 5 jaar aan het sluimeren en dat lukte niet. En daarom ging ik elke half jaar een uitslagje laten nemen. Dat kunnen ze meten. Je hebt dan 0, 1, 2, 3, 4. En ik had tussen 0 en 1, dus niet dramatisch, maar we moeten het in de gaten houden. Die zijn weg.
Zo.
Die zijn weg. Op 1 jaar tijd, dat is weg. En dat kan toeval zijn, maar ik geloof daar niet in. Ik geloof ook echt, ik voel dat ook, dat mijn immuunsysteem eigenlijk beter is. Dus sinds ik niet meer drink, ben ik zwart op wit verlost van die... kankercellen. Dat is nu zo. Dus dat is heel bijzonder. En dat zijn al twee grote voordelen.
Enorme voordelen. En de derde lijkt me productiviteit in jouw geval.
Ja, en ik was al zo productief, zou je denken. Maar weet je wat is, Arie? Bottom line is dat, of je nu drinkt of niet, het leven heeft moeilijke kanten en moeilijke momenten. Maar sinds ik niet meer drink, loopt mijn leven op rolletjes. Het gaat zoveel makkelijker. Moeilijke momenten zijn er nog steeds, veel verdriet, maar ik kan daar zo... Veel beter mee omgaan. Dat is het. Het leven is gewoon makkelijker. Ik kan het veel beter handelen. Ik heb ook veel meer energie om het aan te kunnen. Het is soms ook wel hard, omdat je je niet kan verdoven. Dat is soms echt heftig, ja. Want je zit in dat verdriet en je kan het niet even dempen.
Vol aangaan, hè? Stoïcijns.
Echt. Maar het verdwijnt ook veel sneller. Ik zak met mijn dalen zijn veel minder diep. De pieken zijn veel minder hoog. Dat is ook zo. Maar ook daar leer je mee omgaan. Omdat je... wat ik nu besef is dat... Ik dronk vooral op leuke momenten. Maar ik dacht daar niet bij na. Dus een terrasje in de zon, dan hoort daar een glas witte wijn bij. Maar ik was eigenlijk al gelukkig op dat terrasje in de zon. Ik moest daar niet... dat was een gewoonte.
Omdat... Dat wil je juist niet verdoven eigenlijk.
Nee, maar het was een gewoonte om bij een leuk moment dat nog meer op te leuken. En van die gewoonte moet je af. En dat is heel gek, want je bent zo gewend van een leuk moment nog leuker te maken. En als je dan eindelijk daaruit bent en... Dat uit je systeem is, want dat is ook griezelig hoe lang dat in je systeem zit, dan pas snap je van, voor mij wordt het leven niet leuker zonder alcohol, maar ik heb de alcohol niet meer nodig om het even leuk te hebben.
Maar je bent geen missionaris daarin, hè?
In niks hoop ik.
Nee, maar en toch is het, denk ik, dat herken ik, dat is een mooie koers, denk ik ook, om... Je reikt wel heel veel aan en je laat wel zien wat het voor jou betekent en hoeveel goeds en moois het kan teweegbrengen. En daarin zit natuurlijk ook wel een behoefte om iets mee te geven.
Absoluut. Maar daar haal ik ook voldoening uit. En ik wil een beetje normaliteit zo wat terug ook creëren. Ik wil ook gewoon ouder worden. En dat is ook al heel zeldzaam in mijn wereld, bij vrouwen. Hè?
Ja.
En het gekke is dat hoe normaler ik ben, hoe bijzonderder het dan plots wordt. Dat is, ik doe helemaal geen grote dingen. Ik mediteer 9 minuten. Ik laat niet aan mijn gezicht werken. Als je dat wel doet, moet je dat vooral doen. Maar ik doe dat dan niet en dan is dat iets bijzonders. Ik stop met alcohol en dan zeg ik vaak... Mannen, ik stop met één ding. Hè. Ik ga niet op dieet. Het is niet dat ik naar het vreemdelingenlegioen ga. Ik stop één ingrediënt, haal ik uit mijn hele eetpatroon. En dat is alcohol. En toch is dat iets, wordt het dan iets bijzonders, iets groot. En gewoon proberen een beetje bewuster te leven. Ik maak ook fouten. En die lamp die hier boven je hoofd hangt, is ook niet echt goed voor het milieu. Er komen binnenkort ledlampen in, maar... Ik probeer het allemaal een beetje te normaliseren. En het is heel gek om te merken dat als ik dat dan heel vrij en open ben, dat mensen daar iets aan hebben.
Ik herken ook heel erg wat je dat zoeken en dat heel veel dingen doen en voor de buitenwacht heel leuk en mooi leven hebben met goede dingen erin. En dan toch niet helemaal het gevoel hebben dat je staat waar je wil staan.
Dat is heel moeilijk, hè? Ja. Maar ik sta nu wel echt waar ik wil staan. Ja. Dat is heel... En dan nu denk ik van, oké, kom maar op.
Ja, maar dat is het, ja. Dat had ik ook. Op het moment dat er een gezin is en je bent niet meer alleen voor jezelf aan het leven. En het geeft hele duidelijke focus. De ruis valt ook veel meer weg.
Prioriteiten.
Ja. En dan wordt het leuk om dingen te doen. Ja.
En dan begint alles ook, dan begint het leven ook bijna te spelen of zo. Of dan kan jij met leven spelen. En, ik denk ook vaak van, dit is maar het leven. Dat is, en langs de ene kant is dat gek, want het leven... is maar het leven, maar het relativeert ook zo mooi. En als je dan denkt, oh, dit moet nog en dat nog en die kans, dan denk ik, het is maar een leven, hè.
Ja, en toch wil je ook heel graag mooie dingen blijven maken. Daar zit iets heel, iets bijna tegenstrijdigs, maar het werkt wel zo dat je ambitie wordt zuiverder en...
Ja, Ja.
Hij is er wel degelijk, bedoel ik. Het is niet zo dat je denkt, nou, we zien het allemaal
nee,
wel.
Nee, integendeel. Maar ik denk dat je het, de prioriteiten zijn, ja, liggen anders of zo. Je moet niet meer alles, alle kansen grijpen of zo. Ja. En alles is ook mogelijk. Beide. Dus
het is veel meer echt leven, hè? Het leven aangaan, het leven ervaren, in het leven staan.
Ja, en dat kan echt iedereen. Dat kan echt iedereen, maar je moet er wel even doorheen een zure appel, denk ik. Soms wel. Je moet wel echt naar jezelf kijken. En je moet helemaal niks, maar verantwoordelijk zijn over je eigen keuzes en daden. Dat denk ik ook wel dat iets is dat moeilijk is voor veel mensen. Want het is heel makkelijk om te zeggen, het is mijn baas, ligt aan het werk, het zijn de kinderen, het is mijn partner, het is de auto, het is de regering, het is de ziekte, het is de pandemie, het is mijn gezondheid, het is altijd iets anders behalve jezelf. En als je daarmee stopt en ervan probeert om te beseffen dat alles wat je doet, wat je zegt, hoe je leeft, hoe snel je leeft, hoe traag je leeft, dat je eigen keuze is.
Ja, mooi.
Dan wordt dat wel duidelijk. Je bepaalt je eigen tempo zelf.
Ja, dat mensen zich goed realiseren dat je misschien geen invloed hebt op wat er allemaal gebeurt in je leven, maar wel op hoe je daarmee omgaat.
Absoluut, ja, absoluut. Ja, soms krijg ik, en dan krijg je ook van, ja, jij hebt makkelijk praten, hoor ik dan soms wel. Allee, dat zeggen ze niet echt, ik denk dat soms. En dan denk ik, nee. Allee, mijn leven is echt niet anders begonnen dan van jou. De basis, hè. We zijn hier allemaal in een fantastisch westerse land geboren.
Evenveel uren in de dag.
Ja.
Evenveel pieken en dalen, tegenslagen.
Ja, als je de basis hebt. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. En dan stopt het natuurlijk, hè. Als je echt onder een slechte gesternte bent geboren. Maar dan nog. Nog routines?
Nee. Nee, ik wilde je eigenlijk gewoon bedanken voor je tijd en voor je verhalen.
Ja, ik vind het zo fijn en ik vind het heel lief dat je aan mij hebt gedacht om mij daarvoor te interviewen.
Ik ben blij dat we gekomen zijn hier.
De cirkel is rond. Ja. Dat is heel leuk, heel fijn.
Dank.
Dank je wel.
We praten over routines.
Dank je wel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl, onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.